De schriftlezing van deze morgen vindt u in het Oude Testament in het boek van de Psalmen, Psalm 39. Psalm 39. Daar lezen wij een psalm van David voor de opperzangmeester voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijner dagen zijn, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen. Stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uw hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en niet meer ben. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor vanmorgen kunt u vinden in deze psalm, psalm 39, en daarvan het 8e vers met de woorden: en nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. Gemeente, wanneer we vanmorgen elkaar ontmoeten, dan wensen wij elkaar een gezegend nieuwjaar toe. De zegen des Heren bidden we elkaar toe, want de zegen des Heren maakt rijk, zegt Salomo, en voegt er geen smart bij. De zegen van de wereld is een zegen met smart. Maar Gods zegen gaat vergezeld van Gods gunst en van zijn goedheid. En daar hebben we samen zo'n behoefte aan. We hebben nodig dat de Heere met ons meegaat, ook in dit nieuwe jaar. En we staan aan het begin van het nieuwe jaar en weten niet wat dit jaar ons brengen zal. En als we de ontwikkelingen zien in de wereld, dan vrezen we met grote vrezen. Er zijn volken die uit zijn op een vergroting van hun macht en proberen ook in het bezit te komen van kernwapens. En dat is een afschrikwekkende gedachte. Kernwapens in handen van regeerders die gezworen hebben Israël van de kaart te zullen vegen. En we zien ook dat de macht van de islam in de wereld toeneemt. En dat niet alleen, maar dat de islam radicaliseert. En daar brengen die Arabische lentes maar weinig verandering in. Nee, de islam met zijn streven naar wereldmacht is een geweldige dreiging. En we bevinden ons mede door de coronapandemie ook midden in een diepe, dreigende financiële crisis. onze welvaart kan verdwijnen. En onze zekerheden worden ondermijnd. En wie weet wat de toekomst brengen zal. We worden geconfronteerd met dreiging en onzekerheid. En dit alles zou het ergste niet zijn wanneer we naar een volk waren dat zijn verwachting op de Heere stelde en bij de Heere God zijn toevlucht en sterkte zocht. Maar helaas, ook ons land, Nederland, gaat voort op de weg van ongerechtigheid. Alles moet kunnen en wee degene die zijn vinger durft op te heffen tegen abortus of euthanasie. Nee, ons volk als geheel heeft afscheid van God genomen en ook van de christelijke religie. En je kunt zeggen, er is zelfs een vijandig klimaat ontstaan tegen alles wat christelijk is. En men wil zo spoedig mogelijk afrekenen met het christelijk verleden. En voor de corona-uitbraak heeft heel veel jeugd zich uitgeleefd in bars en disco's. En het drankgebruik, dat nam onrustbarend toe. En als we denken gewoon aan onze kerk, wat zien we dan? Een verdeeldheid. Wat zien we dan ook? Een verkillen, een verkouden van de liefde. Wat is daar soms ook een enorme verwarring? Binnen dezelfde kerk worden dikwijls verschillende waarheden verkondigd. En de ene predikant weerspreekt de andere. Ja, wat is er dan een verheerlijking van de eigen persoon? Van het eigen standpunt. En wat wordt er weinig gebogen onder wat God in zijn woord zegt? En waar dan nog de rechtzinnige leer en de bevindelijke leer nog niet is verdwenen, daar moet ik helaas soms constateren dat ook daar de beleving ontbreekt van geestelijke zaken. En die worden dan met degelijke termen verdedigd. En wanneer we nou dat alles samenvatten, dan staan we ook wij voor een donkere toekomst. Een toekomst vol onzekerheden. Ook in ons persoonlijk leven kan dat zo zijn. We kunnen vol zorg zijn over onze gezondheid. We kunnen vrezen voor een dreigende werkeloosheid. We kunnen gebukt gaan onder het verlies van onze baan. En het minder worden van de economie kan de zakenman met zorg en vrees aan de toekomst doen denken. Ja, en soms hebben mensen ook zorgen omtrent kinderen en kleinkinderen. Gemeente, ik denk dat we alle aan het nieuwe jaar met zorg en onzekerheid begonnen zijn. Er is ook nu dreiging en verwarring. En wat kan dan houvast bieden? Nou, dat is hetgeen wat we gelezen hebben in Psalm 39. En de tekst die we vanmorgen gelezen hebben in het 8e vers. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is op u. In deze psalmgemeente is een dichter aan het woord, wiens leven te vergelijken is met een doos vol onheilen. Maar te midden van al die rampen en verdrietigheden is er toch ook hoop. En dat is geen hoop die teleurstelt, omdat ze op niets uitloopt. Nee, het is een hoop waarmee een mens nooit beschaamd uitkomt. Want het gaat hier om een hoop die gegrond is op Gods belofte. En al die beloften zijn in Christus ja en amen. En met die hoop op God valt een mens nooit om. En wat is er nu precies aan de hand met die dichter van Psalm 39? Wie zal het zeggen? Hij is in elk geval in nood. Hij heeft het immers over zijn smart. Hij heeft het over Gods plaag. Hij heeft het over de bestrijding van Gods hand. En de tegenspoeden van de rechtvaardigen zijn vele, ja. De Heere bezoekt zijn kinderen er niet zelden mee. En er zijn in het leven van degene die de Heere lief hebben ook vele waaroms. En vaak moeten ze zeggen, wie had het kunnen denken dat het allemaal zo zou gaan. En dat is vandaag niet anders. Soms word je zomaar opeens in rouw gedompeld doordat een geliefde door de dood wegvalt. Psalm 39 zegt, ons leven is een handbreed gesteld. Een handbreed, dat is maar een paar centimeter. Dus dat wat hier gebeurt is voorbij en dat wat gekomen gaat, dat weten we niet. Dat is nou het leven. En wat kan het gemis van geliefden ons leven lang pijn doen? Maar er is nog veel meer dat het leven soms zo moeilijk maakt. Ziekte die onze krachten slopen en ons lichaam afbreken. Tegenslagen in ons bedrijf. Teleurstellingen omdat mensen ons in de steek laten. En niet zelden worden de vuisten en de handen gebald. Ja, opstand tegen God die het alles had kunnen voorkomen. Maar zo is het niet met David in Psalm 39, gelukkig niet. Nee, met de dichter van Psalm 73, met Asaf. Met Asaf was het wel zover gekomen toen alles in zijn leven misging. Maar de man van Psalm 39, David, hij was ervoor bewaard gebleven. En hij heeft de hand op de mond gelegd, zo lezen we in vers 3. En hij zegt, ik was verstomd door stilzwijgen. Hij wilde niet als een geslagen hond bijten in de stok waarmee hij geslagen werd. Hij kropte alles op. En hij was wellicht bang dat hij zich zou bezondigen door in opstand te komen tegen God. En daarmee ook de godslastering van goddelozen over zich te halen. Hij zweeg. En hij zweeg van het goede, zo lezen we in datzelfde vers. Ja, hij was er slechts op gespitst om erop te letten dat hij niet zou zondigen met zijn tong. Maar achter die zwijgende mond van David ging intussen wel een benauwd hart schuil. Een hart dat er maar niet onder wilde komen. En steeds zwaarder werd het door het opgekropte leed. Want ik lees in vers 4, zijn hart werd heet, zo lezen we daar. En dan zegt hij, mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Hij heeft, om met Calvijn te spreken, met buitengewone inspanning gestreden tegen de wanhoop. Als hij zichzelf nu maar eens helemaal kon uitspreken. Maar er kwam geen woord meer over zijn lippen. Ook niet als goddelozen hem zouden aantasten in zijn godsgeloof. En misschien zijn er vanmorgen hier in het kerkgebouw of thuis die met ons meeluisteren, die dat misschien ook kennen. Tekeer gaan tegen God? Nee, dat niet. Maar het met God eens zijn? Ook dat niet. Berusting. Ik leg me er maar bij neer. Ja, dat misschien. tanden op elkaar in elk geval. Zo zag je het tegen jezelf, zo zeg je tegen jezelf. En je moet jezelf niet laten kennen. Maar intussen woelt de onrust in je binnenste en wordt je smart ondraaglijk. Nee, je houdt je groot voor God en je blijft in eigen kracht op de been. Je zwijgt, maar niet in een ootmoedig buigen onder God. Maar dan op een dag gaat Davids mond open. Hij is namelijk iets gaan zien wat hij tevoren niet heeft gezien. En hij ziet hoe vergankelijk het leven, hoe vergankelijk ook zijn leven is. En wat is hij toch eigenlijk een nietig mensenkind? Wat is hij toch eigenlijk een nietig schepsel? En de dichter vraagt in vers 5 of God hem dat wil laten zien. En hij zegt, Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de mate van mijn dagen zij, dat ik wete hoe vergankelijk ik ben. Ja, hij heeft misschien maar nog maar heel kort te leven. En hoe ijdel is het leven buiten God. Ach, dat is een en al ijdelheid. En dan zegt 1 Korinthe 7, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Ja, de mens schijnt wat te zijn, maar hoe ijdel is zijn bedrijvigheid. Het leven is een schaduwbeeld, een ademtocht, meer niet, zegt vers 6 in deze psalm. En in vers 7b, men brengt men bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. Nou, daar moeten mensen het dus niet van verwachten. Je moet het maar niet verwachten van al hetgeen wat je bezit, alles wat je hebt. Nee, daar mag je het niet van verwachten. En dan lezen we onze tekst in vers 8. En nu, wat verwacht ik, o Heere? En nu, wat verwacht ik, o Heere? Ook een vraag op deze nieuwjaarsmorgen. En alles wat je ooit van deze wereld en van dit leven verwachten kan, stelt vroeg of laat teleur. Maar waarom zou ik er dan nog langer één dag over tobben als het me ontnomen wordt? Als ik maar weet dat de Heere mijn God is. Daar komt het op aan. En als ik maar geloven mag dat mijn ongerechtigheden zijn vergeven. En dat het goed is tussen de Heere en mij. Dan zal ik verstomd door stilzwijgen. Me niet zo meer druk maken om het spotten van de dwaas, zegt vers 9b. En wanneer ik de gunst van de Heere mag genieten, mag ik dan ook niet geloven dat God met al het leed dat mij treft zijn wijze bedoelingen heeft? Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Gij hebt het gedaan, vers 10b. En dat hij het met al het andere zo maakt dat ik me verwonderen mag. En een van de voornaamste oefeningen van het geloof is zich te vernederen onder de machtige hand van God en stilzwijgend te berusten in zijn oordelen. Want wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. En dan zegt in vers 13b deze dichter, laat mij maar een vreemdeling zijn bij u, Heere. Een bijwoner, zoals mijn vaders. Een vreemdeling, een inwoner, die bij de Heere inwoont en te gast is bij God. Nou, het zwijgen van de dichter is dus verbroken, heeft plaatsgemaakt voor de belijdenis van eigen kleinheid en schuld. En hij buigt onder Gods oordelen en de benauwdheid is geweken en in plaats daarvan is er nu de juichtoon van de hoop. En nu, mijn hoop is op u, Heere, een hoop die niet beschaamt. En geheel anders dan de hoop van die oude Grieken, die niet meer is dan een restant uit een doos vol onheilen. Nee, de hoop van de dichter van Psalm 39 is als het anker van een schip dat in de storm wordt uitgeworpen en zich vasthecht in de bodem van Gods belofterijke woord. Als al onze verwachtingen teniet zijn gegaan, dan geeft de levende God ons deze die hoop diep in het hart. Mag ik eens vragen, wat verwacht u? Wat verwacht jij nog? En wat betekent dit alles voor u en voor jou en voor mij? Want ik sta hier niet op deze vierkante meter om slechts te vertellen wat een dichter lang geleden een en andermaal heeft doorleefd. Nee, ik kom vanmorgen met Psalm 39 tot je hart. En mag ik je vragen of je nog wat van dit leven verwacht? Laat ik zeggen dat we allemaal van nature, met alle vezels van ons bestaan, aan de aarde vastzitten. Wat verwacht ik? Vroeg David. En u? En jij, wat verwacht je? Heb je ook de veilige haven in zicht? En zie je op de donkere levenszee, met soms huizenhoge golven, ook niet een hoop vol zwaailicht van de vuurtoren aan de kust? Ja, het is de mens eigen om verwachtingen te koesteren, dat is menselijk. Maar ze zijn niet zelden als een zeepbel waarin een kleurrijke wereld zich weerspiegelt. Maar kort nadat die zeepbel omhoog zweeft, op de wind tegen een schoorsteen uiteenspat. En je hebt je hoop misschien ook gevestigd op je geld en goed. Nou, één ding kan ik je verzekeren, geld maakt niet gelukkig. Maar het is toch makkelijk om er wat van te hebben, zo zeggen we het wel eens. Zeker. Maar weet van één ding zeker, in het sterven zul je er niets van meenemen. Je zult alles moeten achterlaten. Een Engels spreekwoord zegt, doodshemden hebben geen zakken. En Calvijn die schrijft in zijn verklaring van onze psalm, want met hun onverzadigbare begeerte verzwelgen zij alle schatten van de wereld, alsof zij 100 eeuwen te leven hadden. Ja, je verwacht het misschien ook van een bepaalde man, of van een bepaalde vrouw, misschien van een vriend of een vriendin. En je hebt er veel mee op, en je voelt je nooit eenzaam. Je bent dolgelukkig, maar toch is ook het hebben van een echtgenoot, hoe groot en hoe rijk dat ook is, het hebben van een relatie, gemeente, het is ook kwetsbaar. Het kan ook van korte duur zijn, want weldra kan ook de dood scheiding maken. En hij of zij is als een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En straks kent en vindt men haar standplaats zelfs niet meer, zegt Psalm 103. Ach, je bent goed gezond, je hebt nooit pijn, je kunt alles eten wat je lekker vindt. Maar het kan gauw veranderen. Dan zit alles in je lichaam verstopt. En dan moet je van de dokter horen dat je een gevreesde kwaal hebt. En als je dan terugziet op het leven, is alles dan niet anders dan moeite en verdriet? Waarop is je verwachting gericht? Maar een mens mag toch wel wat van het leven verwachten, zegt iemand. Een kind gaat naar school, jullie gaan naar school, kinderen. Waarom? Ach, dat doe je toch omdat je wat bereiken wil in het leven. En dat mag toch wel. En een jongen en een meisje die binnenkort gaan trouwen, die zien misschien naar een trouwdag uit. Mag dat dan niet? Ja, natuurlijk mag dat. Een mens kan toch niet zonder verwachtingen leven. Maar we moeten wel bedenken dat alles vergankelijk en daarom ook ontzettend betrekkelijk is. En dat de dingen die we in dit leven ontvangen en die ons leven zinvol maken, dat die niet het allerlaatste woord mogen hebben. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. En daartegenover staat de geweldige rijkdom van genade die er ligt op hem op wie Davids hoop zich richtte. Met een hoop die niet beschaamt. Mijn hoop, die is op u. En wie is die u? Blijkbaar iemand door wie David op de been bleef, omdat hij hem kracht gaf. Ook toen alles hem ontviel en hij het van eigen kracht en inzicht niet meer kon verwachten. Ja, het was zijn trouwe verbondsgod, wiens zalige tegenwoordigheid zijn hart meer verheugde dan het koren en de most, dan zilver en goud. En opeens staat die majesteitelijke God in het donker van Davids leven voor hem. En al komt het water dan tot aan de lippen, het komt er niet overheen. Nee, David mag zijn lot in hoger handen geven. In de handen van God, die al zijn schuld voor zijn rekening had genomen en vereffend. En mag ik dan vanmorgen die God van de hoop aan je voorstellen, bij je aanprijzen, gemeente, jongelui? In Jezus Christus is Hij op aarde verschenen. Immanuel, mijn hoop, die is op u. En Hij heeft tijdens zijn omwandeling op aarde zieken genezen. Hij heeft doden opgewekt en hij voert de zijnen al zachtkens aan zeer stille wateren. Hij hing daar aan het kruis op Golgotha, in nood en dood van God verlaten. Al zijn verwachtingen vergingen. Hij droeg als man van smarten alle gevolgen van de zonde, alle gevolgen van pijn en dood. En al de ijdelheid van het gevloekte bestaan van de mens op aarde was op hem. Ja, een lam dat stemmeloos was voor zijn scheerders. Een schaap ter slachting. En nooit was er enig mens op aarde dat zo met mij meeleefde als hij. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Hij heeft de prikkel uit het lijden weggenomen. En als hij mij dan verzekert van zijn liefde, waardoor hij voor mij leed en streed, als hij mij dan maar als de goede herder in de schoot van de Vader draagt, de God van de Bijbel heet in Christus Israëls verwachting. En duizenden hebben op hem vertrouwd en zijn niet beschaamd. En hoeveel mensen die het van hem verwachten, heeft hij al niet geholpen? Zou hij u en jou en mij dan laten staan? Als je levensscheepje in het zicht van de veilige thuishaven de steven wendde en door de storm opgezweept de volle zee opging, gooi dan het anker van de hoop uit in die vaste bodem van Christus volbrachte werk. En hij wil ook vanmorgen op deze nieuwjaarsmorgen zijn tere hand, zijn doorboorde hand, ook op je schouder leggen. En hij wil je troosten met zijn schuldvergevende genade. En wie in de nood van zijn bestaan al zijn hoop op hem alleen stelt, ja, die ervaart een vrede die alle verstand te boven gaat. Of heb je het dan nu nog niet begrepen dat je volkomen failliet bent en dat je zonder dat hij je schuld betaalt niet gered kunt worden van de ondergang? Ach, laat je hoogmoed en laat al je eigen gerechtigheid dan maar varen en bouw alleen op Christus' gerechtigheid. Hij gaat vooraan en zal je verder leiden tot in het land der rust. Daarvan zingt het lied, ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Gij voert de strijd, de huld is u gewijd. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan in rust met u, die mij hebt voortgeleid. Alleen die hem verwachten, zullen niet beschaamd worden. Is het niet in dit leven, dan toch in het hiernamaals. En je kunt het wellicht niet geloven dat hij het goed met je meent. Maar laat ik je dan zeggen, zo hij vertoeft, verbijt dus, verwacht hem. Want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. En zeg het maar met de klaagliederendichter in hoofdstuk 3. Dit zal ik mij ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. En het zijn de goede tierenheden des Heren dat ik niet vernield ben. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben genomen. Of zing je het liever met de dichter van Psalm 25 aan het slot van vers 2. Want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al de dag verwachten. En als een klein kind vol verwachting naar je kijkt, ach, dan moet je het misschien teleurstellen, omdat je op dit moment aan dat kind nog niet kunt geven wat het graag heeft. Maar dan zul je toch gerust willen stellen en zeggen, stil maar kind, ik ga je wat beters geven dan wat je van mij vraagt. En zou de Heer dan ook niet zo doen? Onthoudt hij het aardse, dan geeft hij je op je aanhoudend gebed het hemelse. En laat hij je wel eens lang wachten, dan doet hij dit toch om je weldra meer te geven dan je van hem vroeg. Maar wie de Heere verwacht, die heeft wat te goed. Voor eeuwig. Laat één ding bij je bovenaan staan. Vraag hem om vergeving van al je misdaden. Ook van je hoogmoed om alles in eigen hand te willen hebben. Ook van je opstandigheid in het verdragen van wat de Heere je aan je levensleed deed dragen. En weet dan dat er niets is dat hij je liever geeft dan juist vergeving van je zonde. En als het weer eens moeilijk voor je is, omdat je zoveel mist, ga dan eens bij dat open graf in de hof van Jozef van Arimathea staan. En bedenk dan dat er een redder die in staat is zijn eigen graf open te breken en op te staan uit de dood, ook over u, ook over jouw graf en dat van hem of haar die gisteren of eergisteren in vrede heen ging te openen, om je te herenigen met hen die je voorging naar de eeuwigheid. Ja, wacht maar, zie uit naar die grote dag van zijn wederkomst, als hij je komt ophalen om eeuwig bij hem en de uwe te zijn. Bid maar voortdurend, laat mijn ziel leven en zij zal u loven. En ik ga eindigen en wek je alle op om je te verblijden in de hoop en geduldig te zijn in de verdrukking. Of blijf je nog liever verstoken van deze hoop? En waag je het misschien liever met de dingen die vandaag bezit en morgen verliest? John Bunyan die vertelt ons in zijn boek over de christenreis naar de eeuwigheid van een zekere heer onkunde. Zijn naam zegt genoeg. Onkunde. En hij weet niet wat het ware geloof inhoudt. Hij is nooit als een verloren zondaar aan de voeten van Christus terechtgekomen om gerechtvaardigd te worden enkel en alleen op grond van Christus volbrachte werk. En zonder problemen komt hij over de doodsrivier. En hij wordt door veerman ijdele hoop die hij toevallig aantrof naar de overkant gebracht. Maar bij de hemelpoort aangekomen, zo lezen we in het boek, wordt hij afgewezen. Hij heeft geen getuigschrift en wordt aan handen en voeten gebonden en hij wordt weggevoerd naar de hel. Zo kan het ook. Maar gezegend is de mens die een metgezel heeft, zoals christen in Bunyans christenreis, een metgezel en die heet hoop. En als christen in de doodsjordaan wegzinkt en als hij vreest om toch nog eeuwig te zullen omkomen, dan is het zijn vriend hoop met wie hij het laatste deel van de pelgrimsreis lief en leed heeft gedeeld. En die hem het hoofd boven water houdt en hem toeroept: houd moed, Jezus Christus maakt u gezond. En dan zegt die zinkende christen: o, ik zie hem weer. En hij zegt tot mij: wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. En als het water tot aan je lippen komt, bedenk en beleid. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 146... En daarvan het derde vers: zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God. Het derde van Psalm 146.